De avond van Radio 5. De organisatie Hindu Media. De Lotusvijver.
Namaskar. Goeienacht. Mijn naam is Rinus van Warven. We gaan het in deze uitzending van de Lotusvijver hebben over het thema eenheid in verscheidenheid. De West-Europese samenleving is postmodernistisch geworden. Dat wil zeggen dat er ruimte is voor tientallen, zo niet duizenden, persoonlijke, individuele waarheden die naast elkaar kunnen bestaan. Maar er is in de samenleving ook een diep verlangen naar eenheid zichtbaar en voelbaar. Verscheidenheid, pluriformiteit is wel mooi, maar ligt er niet een diepere eenheid ten grondslag aan die samenleving? Religieus gezien, zegt het hindoeïsme, is die er wel. Want alles komt voort uit één en dezelfde bron. Maar hoe verhouden eenheid en verscheidenheid zich? Is die samenleving wel toe aan een postmoderne visie op mens en wereld? In het tweede deel van de Lotusvijver een gesprek met Krijn Koesveld. Hij waardeert het hindoeïsme enorm omdat zij die eenheid in de verscheidenheid en de verscheidenheid in de eenheid probeert te ontdekken. In het tweede deel van de Lotusvijver een gesprek met Krijn Koesveld. Hij is de schrijver van het boek Volgroeid Bewustzijn. Koesveld onderscheidt in dit boek drie bewustzijnsniveaus. Het stambewustzijn, het individualiserend bewustzijn en het verenigend bewustzijn. En achter die wereld, achter onze wereld, achter de wereld waarin we wonen, gaat een kosmische intelligentie schuil. Koesveld waardeert het hindoeïsme enorm omdat zij de eenheid in de verscheidenheid en de verscheidenheid in de eenheid probeert te ontdekken. Maar meneer Koesveld, laten we eens even met de titel van uw boek beginnen. Volgroeid bewustzijn, wat is dat eigenlijk?
Laten we eerst eens kijken van wat bewustzijn is. Gewoon puur bewustzijn. Ik zie bewustzijn als de mogelijkheid om je iets gewaar te worden. En hoeveel van die mogelijkheid gebruik je nou eigenlijk elke dag? Misschien 5%, misschien 10%. Als je dan op een gegeven moment zover ontwikkelt dat je 80%, 90% of nog meer gaat gebruiken, dan praat ik over volgroeid bewustzijn. Dus dat betekent dat je bewustzijn heel uitgebreid is, heel groot is, heel veelomvattend is, heel rijk is.
Zou je kunnen zeggen, in overeenstemming met bijvoorbeeld de Hindoe-traditie, dat volgroeid bewustzijn zo'n beetje de ultieme droom, de ultieme wens, de ultieme staat van zijn is?
Ja, wat ook wel verlichting genoemd wordt. Dat zou je met elkaar kunnen vergelijken, ja.
Wat is het verschil?
Ik denk gewoon puur woordgebruik. En verder niet.
Verlichting is bewustzijn, bewustzijn is verlichting.
Puur bewustzijn, dan zeg ik dus van ja, het is maar hoeveel je ervan gebruikt. Als je zegt verlichting, dan zeg ik van een volgroeid bewustzijn. Dus een bewustzijn waarbij je zo ver gekomen bent en zoveel je bewustzijn uitgebreid hebt, dat het inderdaad je vrijwel alle mogelijkheden daarvan gebruikt.
Maar als ik u zo hoor, dan wil dat zeggen dat je bewustzijn dus kunt trainen.
Ja, ik denk dat we dat doen als mensen. En dat als je probeert om je meer bewust te worden van jezelf, je meer bewust te worden van anderen, dat je kan zeggen dat je je bewustzijn inderdaad traint. Dat je bewustzijn ruimer wordt. We hebben allemaal wel eens van dat soort ervaringen. Dat je, stel, je bent met iemand in gesprek of je bent met iemand aan het wandelen en iemand zegt van, hey, heb je dat gezien? Je hebt dat zelf niet gezien. Dat betekent dat je bewustzijn dus gericht is geweest op iets anders. Of het is een beetje smaller. De andere is misschien wat ruimer. En op het moment dat je bewustzijn zover breder wordt, zover ruimer wordt, dat je wat anderen zien, dat je dat zelf ook al gezien hebt, dat je dat zelf ook al opgevallen is. Of bijvoorbeeld dat je bepaalde dingen voelt, dat je dingen ervaart die niet eens binnen het denken of kijken vallen, maar veel meer in het voelen of in het intuïtief aanvoelen van dingen. En dat zijn allemaal dingen waar je bewustzijn in kan groeien. Dus waarin het breder kan worden en waarin het rijker kan worden, ja.
We gaan het in dit gesprek hebben over de termen eenheid en veelheid. Er wordt wel gezegd dat wij uit de eenheid van het bestaan voortkomen. Dat het slechts een kwestie van bewustzijn is om ons die eenheid te herinneren. De Hindoes hebben daar een prachtige termen voor als Atman en Brahman enzovoort.
Maar dan vraag je je af, als we uit de eenheid voortkomen en we gaan naar de eenheid toe, wat hebben we hier dan te doen met al die veelkleurigheid?
Ja, ja, precies. Nou, het beste kan ik dat uitleggen als ik even inga op de drie bewustzijnsvormen zoals ik ze zie. De meeste mensen kennen er maar twee. Dat is de groep waar ik in hoor, de groep waar ik me thuis in voel. Bijvoorbeeld in mijn gezin of in mijn familie of de voetbalclub of de gymnastiekvereniging. Of als je graag gitaar speelt, dan is jouw band ook jouw club, jouw stam. En ik noem dat daarom ook het stambewustzijn. Dat is een van de
dat bedoelt u niet denigrerend?
Nee. Ik denk dat we in onze huidige tijd eigenlijk veel te weinig realiseren dat we bij verschillende stammen horen. Neem iemand die in politiek geïnteresseerd is. Die is niet in het principe politiek in zijn breedheid alleen maar geïnteresseerd, maar die is ook meestal lid van een politieke partij. Dan is dat zijn club, dan is dat zijn stam. En we zijn als mens, hebben we dus meerdere stammen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat we dat aspect ons heel goed realiseren. Daarnaast hebben we ook een gevoel van ik ben ik. Een uniek persoon. En dat noem ik het individualiserende bewustzijn. Als je daarin zit, dan ga je ook steeds meer in de richting van wie ben ik nou zelf? Waar ga ik voor? Wat zijn mijn idealen? Wat zijn mijn doelen? Enzovoort. En die twee aspecten van het stambewustzijn en het individualiserende bewustzijn kunnen dus op bepaalde momenten ook botsen. He, stel dat je een stam hebt, bijvoorbeeld een werksituatie, die kan eisen van de werknemer dat hij behoorlijk loyaal is aan de manier van werken. En dat kan soms indruisen tegen het idee wat iemand persoonlijk heeft. En dan moet je daar zelf een keuze in maken. En als het te erg wordt, dan zeg je van ik kan niet verder met deze baan en ik ga een andere baan zoeken. In die zin zie je dat twee bewustzijnsvormen zijn. Stambewustzijn, de groep waar je bij hoort, en wat je zelf wil, het individualiserende bewustzijn. Maar, dan heb ik er twee genoemd, stambewustzijn, individualiserende bewustzijn. Ik denk dat er nog een derde is. En dan komen we eigenlijk op je vraagje zegt van die veelheid. We komen uit die eenheid via een veelkleurigheid en dan weer terug naar de eenheid. Er is een derde vorm van bewustzijn en die is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, aan de ene kant heel nieuw. We beginnen daar nou een beetje in te komen. Tegelijkertijd denk ik dat die heel oud is ook. Maar daarin heb je je eigenheid nodig om dan samen een totaal nieuwe vorm te vinden van samenleving die in zijn totaliteit een eenheid is. Dus het is een eenheid in veelkleurigheid. Het is een eenheid door de veelheid. De eenheid die die veelheid ook nodig heeft. En ik denk zelf dat het oorspronkelijke idee van eenheid alleen maar kan bestaan bij die veelkleurigheid. Bij die enorme variatie van al die verschillende mensen en al die verschillende ideeën enzovoort, enzovoort, enzovoort.
Ik heb wat dat betreft het hindoeïsme heel erg leren waarderen als een religie die binnen de eenheid der dingen plaats maakt voor de veelkleurigheid. Ik dacht aanvankelijk, en op basis van foute veronderstellingen van een paar honderd jaar geleden, de Engelsen hebben dat gedaan, toen die keken toen naar die Indiase traditie en die zeiden van die hindoes, die zijn polytheïstisch. Als je dieper kijkt, dan zegt het hindoeïsme van nou, er is een eenheid waaruit alles voortkomt. En de godenwereld, het zijn allemaal manifestaties van, dus uitdrukkingsvormen van dat ene. En ik vind het eigenlijk op een hele mooie manier gezegd en bedacht.
Ja, dat vind ik ook. En het grappige was dat toen ik op een gegeven moment met het schrijven van het boek bezig was en ontdekte dat er een derde bewustzijnsvorm was, had ik het gevoel van dat het dus heel nieuw was. En dat we zoiets nog nooit gehad hadden. Maar terecht zeg je van, ja, als je kijkt naar het hindoeïsme, van hoe, het is een van de oudste religies die er is, en misschien wel de oudste. En die hadden dat beeld al. Die hadden al dat beeld van, alles komt uit het ene en dat verdeelt zich in al die kleuren van de regenboog en al die goden en al die verschillende dingen. En als je dat dus ziet, dat dat beeld al zo ontzettend oud is, En dat we nu dat beeld in een vorm van gewaarworden, in een vorm van bewustzijn, ons beginnen voor ons werkelijkheid begint te worden, dan krijg ik het gevoel van een cirkel. Dat we ooit een keer uit die eenheid, wie weet hoe lang geleden, naar die veelheid zijn gegaan. Dat daar die stammen uit zijn ontstaan en dat individualiserende bewustzijn. Maar dat we nu weer teruggaan via die veelheid, terug weer naar het idee dat daarachter een daardoorheen in de diepte een eenheid zit.
Want mijn moeite met de meeste politieke partijen zoals die zich in het bekende landschap profileren, is dat die politieke partijen altijd de neiging hebben van het is gezellig bij ons, het is goed bij ons, wij weten wat goed is voor mens en voor de wereld. Maar eigenlijk, nou even een duur woord, word je geuniformeerd. Word je eigenlijk in een keurslijf gestopt. Je moet je eigenlijk aanpassen aan de grote lijn van die politieke partij om erbij te kunnen horen. En of dat nou ter linkerzijde is of ter rechterzijde, eigenlijk maakt dat niet uit. Je ziet het in de wereld van de kerk en de religie precies hetzelfde.
Ja, precies hetzelfde. En het gaat er ook steeds om van dat er dan een soort zweem omheen hangt van wij hebben de waarheid. En de anderen die zitten er even naast. Die hebben het nog niet helemaal goed begrepen. En als die het nou helemaal snappen, dan komen ze bij onze club en dan gaat het goed. Dat is een beetje wat je iedereen hoort zeggen. En dat is dus puur dat stambewustzijn. Dat zegt van ja, maar we moeten wel onze eigen groep moeten we zoveel mogelijk beschermen. Onze eigen groep moeten we goed voor zorgen. En die andere, dat is eerder de vijand dan dat we daar nog iets aan hebben. Dus die proberen we op afstand te houden. En dat als je daarmee door blijft gaan, dan zal je dus nooit één stap verder komen. Dan zal je steeds blijven hangen in die mogelijke strijd tussen verschillende stammen, tussen verschillende groepen, of de controverse tussen wat de stam wil en wat ik zelf wil. Die derde stap, dan praten we pas over iets nieuws, mogelijkerwijs dus tegelijkertijd iets heel ouds, waarbij je bewust bent van het feit van dat wat jij in huis hebt een aanvulling voor mij is, omdat ik niet in staat ben om dat totale volgroeide bewustzijn, al die totale 100% altijd en overal vast te houden. Dat kan ik niet. Maar als we dat samen, als we samen een vorm kunnen vinden waarbij dat elkaar aanvult en wat ik heb weer een aanvulling is voor jou, dan kan je op een gegeven moment met elkaar misschien wel een vorm vinden waarbij je zegt van hey, misschien ben ik in mijn eentje misschien 30%, 40% van dat volgroeide bewustzijn, maar samen gaan we in elk geval richting die verlichting. Dan gaan we misschien al richting 60 of 70%. Maar dan is de basis ervan je realiseren dat je elkaar nodig hebt en dat die aanvulling, dat die meerwaarde, dus we zeggen wel eens dat het de som meer is dan de delen die het maken. En dat is een beetje datzelfde idee daarachter. Van er ontstaat een soort surplus, er ontstaat een soort meerwaarde. Juist vanwege het feit dat we elkaar aanvullen. Maar dan zullen we er zo naar moeten kijken. Als we daar niet zo naar kijken, als we niet beginnen daar zo naar te kijken, dan zullen we dat stuk ons nooit eigen kunnen maken. En dan zullen we daar ook niet goede vormen voor kunnen vinden van hoe we daar mee om kunnen gaan. Dat zie je, als je nu naar onze maatschappij kijkt, dan zie je dat ook heel duidelijk gebeuren. Ik bedoel, we hebben kijk, als je, om er heel even op in te gaan, op dat individuele stuk. Als je gaat voor je eigen carrière, dan moet je het helemaal zelf zien te rooien. Dat is ook best eng, maar dat kan ook elk moment misgaan. Dus wat doe je dan? Dan word je hebberig, dan probeer je zoveel mogelijk naar je toe te halen. Kijk eens naar onze maatschappij, kijk eens naar die hele bankencrisis en allemaal dat soort zaken. Hoe hebberig en hoe graaierig is dat geweest? Voor mijn gevoel is dat direct een gevolg van een doorgeslagen individualiserend bewustzijn. Het gaat alleen nog maar om mij, het gaat alleen nog maar om mijn eigen hachje. En de rest moet ik proberen om zoveel mogelijk bij me weg te houden. Dus dan zit daar een angst onder. De angst om te verliezen. Niet rond te komen. De angst om... En op die manier haal je veel meer binnen dan je nodig hebt. Ondertussen pik je daarbij een ander weg. Die dat probeert ook te doen. Dus wat creëer je daarbij? Je creëert heel veel strijd. En dat noemen we dan concurrentie. Of we noemen dat carrière of dat soort zaken. En daaronder zit die angst voor verlies. Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt naar stambewustzijn, dan kan dat ook heel erg doorslaan. We zitten nu in een tijd dat we weer zitten van, ja, hoe gaat dat? Wat is Rusland aan het doen? Wat is het Westen aan het doen? Dan zie je zo'n soort Oost-West clubs zie je zo ontstaan. Twee verschillende clubs die tegenover elkaar komen te staan. Nou, dat zijn twee stammen eigenlijk. Twee hele grote stammen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen als je niet uitkijkt. En dan krijg je dus daar een stammenstrijd van. En dat, we noemen dat dan oorlog. Of je gaat je realiseren dat je elkaar nodig hebt. En nou zien we een beetje die tendens dat daar in de diplomatie ook heel erg over gedacht wordt van, ja, hoe kunnen we eruit komen zonder oorlog? We hebben elkaar toch nodig. En dat is wel iets wat mij hoop geeft, moet ik eerlijk zeggen. Dat als je nu kijkt van in de wereld, hoeveel mensen er zich realiseren dat we elkaar nodig hebben, dan denk ik, daar zie ik dat eerste vlammetje van het verenigend bewustzijn. Weten, voelen, inzien dat je elkaar nodig hebt. En dat je het alleen niet redt. Dus dat individualiserende bewustzijn op zich best wel goed is. Want ik moet weten wie ik ben. Ik moet weten wat ik te bieden heb. Ik moet weten wat ik de ander aan te bieden heb. Maar ik moet het ook samen doen. Dus het individualiserende bewustzijn is alleen maar een stap in dat hele bewustzijnsontwikkelingsproces. Maar daar moet je het niet bij, daar moet je het niet bij laten. Je moet die volgende stap maken. En ik denk dat we dus op die manier op die drempel staan om die volgende stap te gaan maken.
En dan zie je in de geschiedenis dat er altijd verschillende bewegingen zijn. De afgelopen jaren is er heel veel de neiging tot individualiteit en individualisme. Misschien was de samenleving eraan toe om het individu wat te laten emanciperen. De afgelopen jaren, Google eens eventjes op het woord eenheidsbewustzijn en je komt duizenden pagina's tegen waarin mensen zeggen dat ze weer verlangen naar meer cohesie, meer samenhang, meer eenheid in de samenleving. Waar komt dat vandaan?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, want als je naar het stambewustzijn kijkt, dan zit daar ook cohesie in, hè? Dat is mijn groep, dat is mijn stam, dat is mijn club. Wij zijn het met elkaar eens. En dat kan ik ook begrijpen, dat mensen daar min of meer op terug willen vallen.
Ja, maar ik vind het toch wel moeilijk dat jij een groene trui aan hebt.
Ja, want dat, als de regel van de club is dat die rood moet zijn, ja, dan heb ik me in een uitzonderingspositie gemanoeuvreerd, wou je zeggen, hè?
Ja, en dan komt dat eenheidsdenken, die zet ons weer onder druk om allemaal toch maar die groene of die rode of die blauwe trui aan te trekken.
Precies, en dat is dus stambewustzijn. Wat dat zegt dan op een gegeven moment, we moeten ons wel conformeren aan datgene wat bij die groep hoort. En dan kan je op een gegeven moment zeggen van, we zijn allemaal mensen en we zijn allemaal bewoners van deze planeet. En dus moeten we allemaal zus of zo. Maar dat is echt iets anders dan wat ik bedoel met het verenigend bewustzijn. Want dan moet je je toch weer conformeren aan wat de leider zegt. Bij een stam zie je altijd dat er een leider is, een stamoudste of de directeur van het bedrijf of wie dan ook op een gegeven moment maar bovenaan de piramide staat. Die is uiteindelijk degene die vertelt hoe de boel in elkaar zit. En daar moeten we ons allemaal aan conformeren. En als dat dan de eenheid moet maken, ja, dan creëer je een eenheidsworst eigenlijk. Dan ziet alles er hetzelfde uit. Waar blijft die individualiteit dan? Waar blijft die persoonlijke kleur dan? Die moet je dus dan opgeven om bij de club te horen.
Want wij zijn toch allemaal hindoes? Want we zijn toch allemaal moslims? Want we zijn toch allemaal christenen? Want we zijn toch allemaal lid van politieke partij PP33.
Ja, precies. En dat is dus dat stambewustzijn. He, en dan blijf je in diezelfde hoek zitten van... als iedereen nou maar doet wat ik zeg... of als iedereen nou maar hetzelfde doet als onze club doet... ja, maar dan komt het goed. Maar dat is natuurlijk een idee fix, want dat zal nooit zo zijn.
Verenigend bewustzijn, dat is het sleutelwoord in uw boek.
Ja, ja. En het verenigt niet omdat het allemaal hetzelfde wordt... maar het verenigt vanuit het idee van jij bent anders dan ik... en daar kan ik gebruik van maken. En jij kan gebruik maken van mij. En samen kunnen wij meer doen en zijn we meer waard... en kunnen we meer bereiken dan als ik dat allemaal in mijn eentje moet doen. Maar ik heb jou nodig, niet omdat je hetzelfde bent... maar omdat je anders bent. Je vult me aan. Dat is het verschil.
En daar kunnen we, als we bewust zijn... om het woord even nu te gebruiken... als we bewust zijn, kunnen we daar bewust gebruik van maken.
Ja, ja, we moeten dan natuurlijk met elkaar nog manieren vinden... en manieren ontdekken hoe we dat goed kunnen doen. Maar ik denk dat het ermee begint dat we ons dat bewust moeten zijn. En dat is heel simpel... Op een gegeven moment hier, gewoon heel simpel hier in de wijk. Mijn buurman die komt naar me toe en die zegt... heb jij dan en dan je bus nodig? Ik zeg, nee, dat ding staat er die dag maar. Hij zegt, kan ik hem dan gebruiken? Want ik moet een paar mensen... wil ik graag aan een vakantie helpen. Maar die man die zit in de rolstoel. En die kan ik met mijn eigen auto niet brengen. Ik zeg, tuurlijk joh, dat is prima. Dus je maakt gebruik van datgene wat een ander toevallig heeft... of gewoon heel goed kan, of voor de deur heeft staan... om te zorgen dat er iets moois gebeurt. En daar zit de clue.
En dan zeg je niet tegen die buurman dat hij ook een rode trui aan moet trekken?
Nee, nee, nee. Want het is andersom, is het namelijk ook weer zo... als ik op een gegeven moment op een dagje wegga... en ik denk dan op een gegeven moment van wie gaat mijn katten eten geven... dan loop ik even bij de buurman langs. Want hij doet dat graag. Ik weet dat hij dat graag doet. Dus ik mag hem altijd wat dat betreft vragen. En hij leent mijn auto en hij zorgt voor mijn katten. Dat zijn twee verschillende kleuren truien.
Dus als we in de wereld van de spiritualiteit, de religie, de levensbeschouwing... dit mechanisme meer zouden gebruiken... je zou dat interreligieuze dialoog kunnen noemen... Als we dit principe zouden uitbuiten... en nu in de goede zin van het woord... dan zouden we van die veelkleurigheid een prachtige spirituele eenheid kunnen maken.
Dan zouden we daar naartoe kunnen groeien, denk ik. En ik denk niet dat je kan zeggen van nou moeten we dat zus of zo doen. Want dan is er weer iemand die dat gaat dicteren. Maar dat moet groeien.
Het gaat niet van bovenaf?
Nee, juist niet. Dat gaat doordat het op een natuurlijke... En persoonlijke en kleinschalige manier ontwikkeld. Daar, op die manier zou het dan gaan. Ja? Doordat mensen juist op deze manier met elkaar in gesprek komen. En dan bijvoorbeeld... Ik noem maar een kleinigheid. Als je bijvoorbeeld als Joden en als Christenen allebei ontdekt... dat Abraham ergens een voorvader van die twee religies was... Hey, dan heb je een leuk gespreksonderwerp. Wat kunnen we daar nou mee ontdekken als we daar samen over in gesprek gaan? Wat beleef ik daarbij? Wat beleeft die ander daarbij? En hoe zien we dat? En misschien komen we dan ineens tot een gemeenschappelijke idee... waar we anders nooit opgekomen zouden zijn. En dan is dat even voor hier en nu voor onze nieuwe waarheid. Die we misschien weer delen met een ander... waardoor weer een klein stukje eraan gebruikt wordt. Je zou het je kunnen voorstellen als een legpuzzel. Dan ontstaat er een klein legpuzzeltje, een stukje van een legpuzzel... en dat sluit ergens anders weer aan. En soms sluit het ook niet aan. En je probeert eens wat. En uiteindelijk ga je een plaatje zien. Maar dat ontstaat niet omdat iemand dat van tevoren heeft bedacht. Dat ontstaat omdat je gaandeweg, als het ware, aan die puzzel... verder kleurt en verder ontwikkelt en weer een stukje erbij maakt enzovoort. Ja. Dus zo zou het dan ontstaan. En dan weet je dus van tevoren ook niet waar je op uitkomt. Je weet alleen dat je met elkaar een heel mooi avontuur aangaat.
En zo komen zowel het hindoeïsme als het boeddhisme voort uit die prachtige Indiase traditie, die een van de oudste tradities is, waar vervolgens weer jodendom, christendom, islam uit voortkomen. Dus die Vedische traditie, die had dit allemaal al in zich.
Ja, dat gevoel heb ik ook. Dat gevoel heb ik ook. En dus je kan eigenlijk zeggen van dat het van daaruit als het ware wijdverbreid is geraakt. Dat er al die verschillende kleuren gekomen zijn. En dat we nu langzaam maar zeker in een situatie komen dat we gaan begrijpen dat het hele palet met al die kleuren toch één palet is. En dat als je daar als het ware al die kleuren kan gebruiken, dat je dan inderdaad een hele mooie plaat van een puzzel kan laten ontstaan. Die er anders uitziet, waarschijnlijk, dan zoals het toen ooit begonnen was. Maar dat geeft niet. Het gaat erom van dat het een palet is wat zich ontwikkelt, wat mag groeien en wat verder mag ontwikkelen en nog verder mag ontwikkelen. En ik denk dat dat het principe is van wat we dan eigenlijk met eenheid bedoelen en wat de Veda's in het begin ook ooit hebben bedoeld met eenheid.
Laatste vraag. Volgroeid bewustzijn. Gaat het er ooit van komen of zijn we al zover?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk in principe dat iedereen de mogelijkheid heeft om het te leven. Alleen zijn er heel veel dingen die ons ervan afhouden. Dus ik denk dat we het in wezen in ons hebben. En dat het iets is wat we in onszelf kunnen ontdekken en kunnen openen en kunnen steeds mooier kunnen maken. Dat het niet iets is wat je nog als het ware moet leren of wat nog heel ver weg is. We hebben die mogelijkheid in ons. Het is alleen zo van, weet je, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als we dan toch met kleuren bezig zijn. Als we een schilder nemen, als hij net begint, dan zet hij eens wat penseelstreken op het doek en dan begint hij te oefenen. En dan wordt het langzamerhand wordt het een schilderij. En is hij nog niet tevreden. En dan begint hij opnieuw. En dan groeit hij weer verder. En door er steeds maar mee bezig te zijn, ontwikkelt hij eigenlijk datgene wat diep in zichzelf er al aanwezig was. Maar er in eerste instantie nog niet uitkwam. En ik denk dat je, als je dat beeld neemt, dat je dan ook begrijpt van dat het verenigend bewustzijn potentieel in ons allen aanwezig is. En dat we gewoon door ermee bezig te gaan en door te oefenen, als het ware handen en voeten kunnen geven.
Het boek Volgroeid Bewustzijn van Krijn Koesveld is uitgegeven door uitgeverij Tatwa. Tot zover de Lotus Vijver, een programma van de organisatie voor Hindoe Media OM. Voor informatie kunt u bellen met de redactie van de Lotus Vijver op 035-626-0920. Dus 035-626-0920. U kunt ook een kijkje nemen op www.ohmnet.nl. En na het nieuws van 1 uur kunt u luisteren naar het programma Voor Wie Niet Slapen Kan van de Evangelische Omroep. Medewerkers aan dit programma, presentatie en samenstelling Rinus van Warven, muziekredactie Frank Krishna, techniek Paul Schoenmakers. Tot volgende week, dan zijn we er weer. Namaskar.